Goedemorgen. Hartelijk welkom. Ik vond in Klaagliederen een vers wat Klaagliederen, dat klinkt nooit zo prettig. Maar daar stond in, de Heer bewijst zijn liefde, wij zijn nog in leven. Zijn ontferming kent geen einde. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. Dus als je die nog niet ontdekt hebt, dan is de morgen nog lang. Veelvuldig blijkt uw trouw. Ik steek graag de paaskaars aan, waarvan Jezus heeft gezegd, ik ben het licht der wereld. En dat licht schijnt nog altijd. En dat blijft wel schijnen, omdat hij trouw is. En dat is ook een van zijn weldaden. Ik ga u graag voor in gebed. Heer, dank u wel dat we elkaar vanmorgen mogen bemoedigen met de woorden die u heeft laten optekenen. Dat elke morgen uw weldaden er zijn. En elke morgen weer nieuw. Misschien geen nieuwe weldaden, maar ze zijn er altijd weer. En zo wilt u vanmorgen ook bij ons zijn. Met uw weldaden, met uw goedheid, met uw licht, met uw verlichting. Heer, want zoals we hier zijn, en zoals mensen op de wereld zijn, we dragen allemaal onze eigen last mee. En u wilt daarin komen. U wilt ons daarin moed geven, bemoedigen, vooruit laten zien. En daarin mogen we ook steunen op de tekenen die u ons heeft nagelaten. Ook als we straks deelnemen aan de avondmaal. Heer, een teken dat u goed bent en dat uw liefde eeuwigdurend is. U nodigt ons uit aan uw tafel. In uw huis. En u geeft ons niet alleen een plek in de eenzaamheid, maar met elkaar, in uw gezin. Dank u wel dat u hier bent en dat u ons uitnodigt om met u deze morgen te vieren als een feest. Als een feest van uw weldaden, van uw goedheid, van uw liefde en van uw trouw. We bidden voor degenen die hier niet kunnen zijn, omdat ze toch te lijden hebben. Of mensen die onderweg zijn, die te lijden hebben in deze wereld. Heer, kom ons tegemoet en geef ons rust en vertrouwen in uzelf, dat u het goed maakt. Amen.
Een blinde naar Siloam gezonden, dat is de titel. En dan zijn we aangeland in Johannes 9 en zullen we de eerste 7 versen lezen. Maar voordat we dat doen, wil ik verder kijken naar het rest van het hoofdstuk. Eigenlijk loop ik vooruit op de volgende keer dat ik over dit onderwerp spreek. Want vanaf vers 8 tot en met vers 34, dat zijn heel veel versen, is Jezus niet in beeld. In vers 8 wordt gezegd dat de genezing die Jezus voltrok op een sabbat was. En daarna draait alles om de blinde die nu kan zien, maar hij is ziende gemaakt op een sabbat. En dat vinden de fariseeën niet kunnen. En dan heb je heel veel dialoog en uiteindelijk wordt de man de synagoge uitgegooid. En dan Jezus zoekt hem op en zegt, ja, wie blind was ziet en wie ziet is blind. En dan zeggen de fariseeën, je bedoelt ons toch niet? Jazeker. En dan in hoofdstuk 10 is Jezus de goede herder en de deur. En om binnen te komen moet je gaan via Jezus, maar dat doen de fariseeën niet. Die proberen een omweg te zoeken. Maar eerst dus, voordat we zelfs verder gaan, de blinde wordt naar Siloam gezonden. En ik heb een aantal foto's van van Siloam. Het badhuis, dat is het Griekse woord, of de mikva, is aan de zuidelijke kant van de tempel. De tempel is een heel groot gebouw en aan de zuidelijke kant was een heel groot bad. Als we denken aan de mikva, dan denken we aan vrij kleine baden die vooral gebruikt werden door vrouwen en die ook erg privé waren. Maar dit was een massale zwemgebeuren. En eigenlijk is het pas herontdekt in 2014. In Jeruzalem waren er bezigheden van de straat aan het vermaken. En toen ontdekten ze dat er een heel complex was en dat is ook opgegraven. En dan blijkt dat daar aan de zuidelijke kant van de tempel een heel groot bad was met trappen waardoor je erin kon komen. En die werden gebruikt door pelgrims, want als je naar de tempel gaat, moet je wel ritueel reinigen. En ritueel reinigen doe je met water. Dat was gebruikelijk bij de Joden. Is ook gebruikelijk gebleven bij islamieten. Het was zelfs gebruikelijk bij christenen. De eerste beschrijving van een christelijk gebouw, een kerk dat gebouwd is als kerk, had ook wasvoorzieningen eromheen. Want ja, voordat je de kerk ingaat, ga je toch wel wassen. Ik bedoel, dat hoort zo. Ja. Goed, en nu voor 2014 was er een kleinere pool. En ik heb de foto's van dit poeltje in heel veel boeken en tijdschriften, want dat was de pool van Siloam. Ja, bedoel, wat moest het anders zijn? Maar goed, dit was het vroeger. Dat mini-dingetje was de pool van Siloam, zoals men zei. En het is een trappertje waardoor je ziet dat je dus naar beneden kunt gaan om te kijken. Men dacht, nou dat is het dan wel, hè? Ik bedoel, ach ja, moet kunnen. Maar toen het ontdekt werd, dit is de echte. En dan zie je dat er trappen zijn die naar beneden gaan, zodat je drinkend wandelen. Dit laat ook zien hoe de man die blind was toch nog in het water kon komen. Want ja, er waren trappen, dus dat lukte wel. En dit is ook een andere foto van de andere kant. Ook hier zie je weer alle mogelijke trappen waardoor je naar beneden gaat. En omdat er mensen zijn, kun je zien dat dit toch een groot complex was. En dat is op zichzelf niet vreemd, want er kwamen duizenden, tienduizenden pelgrims. En die moesten allemaal wel gewassen worden. Ik weet niet of dit ook de plek was waar Joodse christenen gedoopt werden. Had gekund natuurlijk, want het is water genoeg. Maar goed, dat was dus het beeldhuis. Nou, gaan we nu naar de routekaart. Eerst krijgen we de schriftlezing, Johannes 9, vers 1 tot 7. Dan stellen we de vraag, hoe komt het? Dan, waartoe dient het? Dan, Jezus die het licht is, geeft licht. Geloof gaat samen met handelen. En dan de vraag, hoe kan Gods werk door ons zichtbaar worden? Johannes 9, de eerste 7 versen in NBV 21. Daar staat boven genezing van een blinde. En net daarvoor is Jezus in de tempel geweest. Het lijkt nog steeds de laatste dag van het Loofhuttenfeest te zijn. En Jezus is nu in de buurt van de tempel, waar je makkelijk en bedelijk een blinde kunt vinden die bedelt. Want ja, pelgrimgangers die geven altijd aan blinden en dergelijke, want dat hoort bij de gerechtigheid die je doet om de genade van God te krijgen. In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. Zijn leerlingen vroegen, Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders? Hij niet en zijn ouders ook niet, was het antwoord van Jezus. Maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. Gods werk moet door hem zichtbaar worden. Dan zou ik bij zeggen, ook al is het Sabbat, Gods werk moet door hem zichtbaar worden. Zolang het dag is, moeten we het werk doen van hem die mij gezonden heeft. Straks komt de nacht en dan kan niemand iets doen. De 3 dagen dat Jezus dood in het graf lag, was hij niet bezig met genezingen. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht voor de wereld. Na deze woorden spuwde hij op de grond, met het speeksel maakte hij wat modder, hij streek die op de ogen van de blinde en zei tegen hem, ga u wassen in het badhuis van Siloam. Siloam is in onze taal gezondere. De man ging weg, waste zich en toen hij terugkwam kon hij zien. Terzijde, als Jezus spuugt en modder maakt en dat mengt, overtreedt hij de Sabbatswet, want dat mag je niet doen op Sabbat. Ik bedoel, dat weet elke Jood. Hoe komt het? Al lopende ziet Jezus een blinde. En hier wordt niet later wordt gezegd dat hij aan het bedelen was, en het is in de buurt van de tempel, en dat is volstrekt begrijpelijk. Want zelfs in katholieke tijden, en nu nog, vind je bij kathedralen bedelaars. Vooral in Spanje begrijp ik, Italië, tijdens examentijden zijn ze veel al aanwezig, ook bij universiteiten, want studenten geven dan een aalmoes aan de armen in de hoop dat God hun zal helpen met hun tentamen. Of het veel uitwerkt, weet ik niet, maar in ieder geval, het komt wel die armen ten goede, zou ik zeggen. En deze man is vanaf zijn geboorte al blind. En Jezus' leerlingen hebben een vraag, wie heeft gezondigd? Want ja, het lijkt wel alsof we steeds zoeken naar oorzaak en gevolg. En inderdaad, in het Oude Testament heeft God beloofd dat als het volk hem trouw zou dienen, hij ze goed zou zegenen. En als ze niet trouw zouden dienen, dan kregen ze te maken met alle mogelijke plagen, zullen we zeggen. Met droogte, met sprinkhanen, met altijd alles. En inderdaad, het volk van God herhaaldelijk was in zonde gevallen, waardoor ze dus kregen wat beloofd was, om zo te zeggen. En dus de gedachte was ook wel, ja, als iemand ziek is, dan moet er toch een reden voor zijn. En zelfs onze mensen hebben die gedachte wel. Maar Jezus' antwoord is heel duidelijk. Hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet. Je vraagt je af, hoe kan hij gezondigd hebben voordat hij geboren is? Maar ja, wie zal zeggen? En nu, soms, heel soms, is er een causaal, moeilijk woord, oorzakelijk verband tussen zonde en ziekte. Dat wil zeggen, A veroorzaakt B. Door A komt B. Als ik dit ding loslaat, dan valt het op de grond. Dat is de causaal. Hè? Ik bedoel, loslaten betekent dat zwaartekracht gaat werken en dan plompt hij op de grond. Als ik water drink met E. coli bacterie, aantoonbaar, kun je zien met een ding, dan krijg ik darmklachten. De ene veroorzaakt het ander. Dus dit is, ja, dan als je dat weet, dan kun je ook proberen het te voorkomen. Ja, soms is dat zo, maar dan is dit ook nog steeds afhankelijk van erfelijke factoren en omgeving. Ik heb een broer en een zus, ze zijn jonger dan ik. En alle twee hebben al jaren last van hun rug, heel ernstig last van hun rug. Toch hebben ze nooit zwaar gewerkt. Ik heb dezelfde ouders als zij en ik weet niet wat rugpijn is. Ja, soms dan, het is ook met erfelijkheid, het varieert. Het blijkt dat wij Europeanen hebben allemaal ongeveer 2% DNA van de Neandertalers. Je weet wel, die twee wezentjes. En afhankelijk van wat stukje DNA je hebt, ben je al dan niet vatbaar voor COVID-19. Met het ene stukje ben je het wel, met het andere stukje ben je het niet. Ja, dit is maar wat hoe het uitkomt. En zo ook, we hebben een tabakshandelaar, nou ja, verder aardige man. En die heeft een foto van een dame van 100 die een sigaret opsteekt. Ik bedoel, ach ja, sommige mensen hebben een erfelijke afweer, zullen we zeggen. Ja, maar toch, er zijn causaliteiten. Er is net een onderzoek geweest naar het effect van roken. Wat is het, 600, 750.000 mensen die lijden aan COPD, longkanker en een paar meer dingen. En dit zijn allemaal dingen die inderdaad veroorzaakt worden door roken, mits je ook nog een beetje erfelijk aanleg hebt, of zoiets. Ja, en dan is het zo, voorkomen is beter dan achteraf oorzaken zoeken. Maar dat neemt niet weg dat, ten tijde van Jezus, was men niet zozeer bezig met medische oorzaken te vinden, maar veel meer van, nou ja, wat heb je dus gedaan? Want wie goed doet, goed ontmoet. En dan als het mis met je gaat, dan moet het wel zijn door zonde. Dit vind je ook in andere samenlevingen. De Chinese keizers die moesten zorgen voor goede oogsten. Maar als het misging, ja, dan werden ze afgezet, want de deden hun werk niet goed. Dat is vrij duidelijk. De mandaat van de hemel waren ze dan duidelijk kwijt. Ja, waartoe dient het? Nou, belangrijk, meestal is ziekte niet een gevolg van zonde. Maar het tekort van deze man is aanleiding tot een werk van God. Jezus gaat hem genezen. En het woord werk is niet toevallig, want Jezus doet een werk op de Sabbat, waarvan de fariseeën zeggen, dat hoeft niet, want het kan ook morgen. Ik bedoel, als die man al heel zijn leven blind is, één dag erbij, bedoel, dat moet toch ook kunnen? Ik bedoel, ja, je moet toch respect hebben voor de wetten. En dan de manier waarop Jezus het deed, met modder mixen, ja, dat is ook werk. Ik bedoel, kijk, op maandag kan dat, maar waarom op Sabbat? Op zondag kan dat niet zeggen, waarom op zaterdag, waarom op sabbat? Ik bedoel, dit is erg, heel erg. Maar het is een feit dat, als nu hij ziende is, zal hij te maken krijgen met fariseeën en die zijn blind. Die zien het niet, die zien alleen maar hun eigen regels, hun eigen rituelen, hun eigen standvastigheid. En je komt ook wel zulke mensen tegen, een verzorgster, geestelijke verzorgster in een verzorgingshuis die van huis uit erg streng was, heeft te maken met mensen die erover vallen. Enerzijds omdat ze ingezegend is als predikant, want dat moet niet kunnen volgens hun. En anderzijds omdat ze dus voorgaat in diensten, wat dat moet ook niet kunnen volgens hun. En dan is opmerkelijk dat van sommige dingen, avondmaal, staat nergens wie of wat het doet. Het is goed dat er orde is, maar onze orde is niet altijd Gods wet voor altijd iedereen. Want mensen gaan voor menselijke regels. En Jezus laat dit ook duidelijk zien. Voor hem is de wereld gebroken. En God is bezig de wereld recht te zetten. En dat doet hij door mensen te helpen. En algemene regels van rusten op Sabbat was voor de Joodse mensen prachtig. Maar dat sluit niet uit dat mensen geholpen moeten kunnen worden, ook al is het Sabbat. Ja, Jezus, die het licht is, geeft licht. En we zien het voor ons, Jezus die spuugt op de grond. Ik ga het niet even voordoen, maar u begrijpt het. Hij haalt die klodder op, hij mengt het, hij smeert het op de ogen van die blinde. En hij stuurt hem naar Siloam, wat niet zo gek ver weg is. Hij zegt er ook niet bij, dan word je genezen. En die blinde heeft ook niet gezegd van genees me, bedoel. Maar ja, die blinde die doet wat hem gezegd is. En zie hem daar lopen met modder op zijn ogen. Hij kan sowieso niet zien, maar goed, nu heeft hij ook nog modder op zijn ogen. En dan moet hij de weg vinden naar Siloam. Goed, hij vindt de weg naar Siloam. Hij gaat de trappen af. Hij was zijn ogen. En hij kan zien. Maar hij heeft Jezus niet gezien. Hij weet ook werkelijk niet wie Jezus is. Hij kent zijn naam niet. Hij heeft hem helemaal niet kunnen zien. Ja. Nu, het is duidelijk dat geloof gaat samen met handelen. Jacobus is daar een sterke in. De man die gaat met boter op zijn ogen. En misschien wordt hij ook al uitgelachen onderweg. Zo van, nou ja, bedoel, we wisten dat hij blind was, maar dat hij gek is geworden, dat, ja, dat is nu ook duidelijk. Want dat doe je toch niet. Maar ja, hij gaat, hij was zich, hij is genezen en heeft Jezus niet gezien. Nu, hoe kan Gods werk door ons zichtbaar worden? Nou, geloven en daden gaan samen. En sommige dingen zijn makkelijk. We vinden in alle mogelijke godsdiensten dat er identiteitskenmerken zijn. De manieren waardoor mensen laten weten, ik hoor bij die groep. Bij de Koptische christenen is het heel gebruikelijk om een kruis op je hand te laten tatoeëren. En als je dat eenmaal gedaan hebt, kun je nooit zeggen, oh nee hoor, ik ben geen christen. Het staat op je hand getatoeëerd. Dus dan heb je dat. Of christenen die een kruisje dragen, dat is een kenmerk. Bekend is van Joodse mannen. Die dragen wat wij noemen een keppeltje. En Jamoeke heet het ook wel. Wat op zichzelf merkwaardig is, want Paulus die schreef aan de Corinthiërs dat het een schande is als een man bidt met gedekte hoofd. Wat Romeinse priesters deden, want die dekten zich helemaal in voor het ritueel. Het lijkt me, ik heb nog geen bewijs kunnen vinden, die zal ook nog niet zijn, maar ik denk dat vanwege de vernietiging van de tempel in 70 na Christus, Joodse mannen zijn gaan bidden met gedekte hoofd. Omdat ze daarmee erkennen de schande dat de tempel vernietigd is. Maar ja, dat heeft niemand opgeschreven, omdat iedereen het deed en iedereen het wel wist. Dus nou ja, dat is de enige manier waardoor ik kan verklaren dat ten tijde van Paulus, toen de tempel er stond, Joodse mannen baden met ongedekte hoofd. Dat was absoluut normaal. En kennelijk daarna zijn ze geswitcht. Maar in ieder geval, je herkent mensen aan kleding of, waar ze bij horen, of aan rituelen, of aan taal, of aan namen. In de Baltische landen, Griekenland en dergelijke, heb je de namen uit de Bijbel en van heiligen. Maar dan ga je orthodox-christelijk kind niet Mohammed noemen. Dat is nog te dun. Dat doen we niet. Dus zo kun je soms aan de naam ook weten wie of wat is. En ook aan rituelen. In het Midden-Oosten was het ooit zo dat voor islamieten is het vrijdag, voor Joden is het Sabbat en voor Christen is het zondag. En je kunt alle dagen vers brood krijgen. Ik bedoel, dat is dan prettig geregeld. Dus dan weet je waar het bij hoort. Nu, zulke gedragingen zijn meestal niet moeilijk, totdat ze levensgevaarlijk worden ongetwijfeld. Maar dat is niet het allerbelangrijkste. Want juist als je herkenbaar bent als christen en je gedraagt je dat zodanig, dan breng je oneer aan de naam van God. Ja, dus als je een vis op je auto hebt en je rijdt veel te hard en je rijdt door rood en al dergelijke dingen, ja, dan moet je die vis niet op je auto hebben, want dat is niet wat je kunt verwachten van een christen. Nu, geloven en daden gaan samen, maar wel binnen onze mogelijkheden. En soms is het dat we hetzelfde doen als onze samenleving. Dus dat we niet beledigende dingen op X gooien. Ik geloof dat X heet, was vroeger iets anders, maar nu is het X geworden. Dat doen wij niet. En als in de samenleving een zorg is voor duurzaamheid en het verzamelen van plastic, dan doen we dat. En als we de vissen moeten redden en de walvissen, dan gaan ze om en door. Nou, dan is het niet verkeerd om dat te doen, omdat andere mensen dat ook doen. Dat mogen wij ook doen naar vermogen. En soms dan weet je dingen niet. Al onze mailtjes die binnenkomen, kosten energie en CO2. Dus het is verstandig om niet al te veel automatisch binnenkomende reclame-mailtjes te hebben. Want ja, dat kost je ook alleen maar tijd. Maar het kan ook betekenen aanpassing in ons levensstijl. En ook hier, kennis komt met de tijd. Na de oorlog, in de oorlog, was roken heel normaal. Ik bedoel, doorlopend. Sigaar, pijp, weet ik wat. C.S. Lewis, een hoogleraar literatuur en een bekende christen schrijver, die had vingers geel van de nicotine, want hij rookte altijd. Ja, dat was toen vrij normaal en nu weten we beter. Dus als wij dat dan weten, is het goed om onze levensstijl aan te passen. Naarmate kennis toeneemt, ja, dan kunnen we daarvan kunnen we daarin voorop gaan. Als we weten dat er genoeg kleding op de wereld is om 6 generaties te kleden, dan ja, misschien moeten we niet helemaal stoppen, dat zeg ik tegen de dames, maar toch een beetje voorzichtig zijn met hoe we de dingen doen enzovoort. Maar ook hier geldt, je moet ook zelf kijken, omdat ijzeren wetten zijn niet te geven, maar goed, met oog voor de mens en de planeet. Maar soms is het doordat iets of iemand op je pad komt. De barmhartige Samaritaan liep tegen iemand op die hulp nodig had. Nou, als dat het geval is, dan is het goed om dat te doen. Het is wel goed om dat verstandig te doen. Geld geven aan iemand die verslaafd is aan verdovende middelen is niet verstandig. Want ja, als dat geld omgezet wordt in verdovende middelen, daar heb je niets aan. Maar een maaltijd voor die persoon kopen, dat kan wel. Ja, en ook hiervan geldt, wees open voor Gods leiding. Want grote veranderingen zijn steeds ingezet door kleine groepen. Of het is handelen tegen slavernij of voor stemrecht voor vrouwen. Het zijn allemaal dingen die aangezet zijn door kleine groepen. En heel vaak kregen ze de halve samenleving over zich heen. En plus nog de christelijke dominee, die precies wisten hoe het zat. Ja, want wij zijn gewend aan hoe het is en vinden dat normaal. Maar er zijn mogelijk meerdere mogelijkheden. Dat is ook een van de leuke dingen als je reist of je kijkt naar reisprogramma's. Dan zie je dat er meer te eten valt en dat er meerdere stijlen zijn. En het prachtige is, God houdt van alle mensen en waardeert allerlei soorten muziek. Als we lofprijzen op hele noten, omdat de orgel zo langzaam is, dat is wel de reden. Of dat we het doen met een opwekkingslied, dat waardeert God ook. En of we nu gekleed gaan in spijkerbroek of in passende kleding, daar heeft God ook geen probleem mee. God is een God die breed is, veelkleurig is. Moet je kijken naar de natuur, allerlei vogels en allerlei kleuren, allerlei zangen. En God houdt van allerlei soorten mensen. Wat me opvalt is de verscheidenheid. Elk lichaamsdeel hebben we gemeenschappelijk, als je man of vrouw bent, met andere mannen of vrouwen. Maar het gekke is, er zijn er geen twee precies hetzelfde. Ik bedoel, oren, die hangen aan zo, die zitten aan ons oor. Maar als je met je oor tegen een raam drukt, dan kan er een afdruk van gemaakt worden. En dan blijkt dat je oor is uniek. Ik bedoel, er is maar één die zo'n oor heeft, en dat ben jij. Net als je vingerafdruk, die is ook uniek. Zelfs je neus is uniek. Nou ja, bedoel, moet je nagaan. En dan verander je ook nog door de tijd, doordat je toeneemt in omvang of je neemt af in omvang. En dat is helemaal niet erg, want God houdt van jou zoals je bent. Natuurlijk kom je erachter dat je wat gezonder bent als je iets gezonder eet en iets meer beweegt. Dat mag ook. Maar overdoe het niet. Maar God houdt van jou. En Gods werk kan door ons zichtbaar worden als we ons laten leiden door hem. Dat kan ook zo zijn in ons gebed, dat we inderdaad niet alleen lezen, maar ook bidden voor zaken. Dat we bepaalde dingen steunen. En nu is het wel een gegeven dat er zoveel te steunen valt, waarvan we weten dat het niet eens meer mogelijk is, tenzij je miljonair bent. Maar goed, God leidt ook hierin dat je zegt van ja, nu moet ik dit ondersteunen. En soms komen de petities rond, Amnesty International. Ook daarvan kun je kijken van ja, sta ik hierachter, kan ik... ja, en dan kun je ook iets doen. Ik roep niet op tot demonstraties, want dat is iets wat je helemaal zelf moet bedenken. Maar Gods werk kan door ons zichtbaar worden in onze tijd, in onze plaats. Laten we een ogenblik van gebed hebben en stilte. Vader, dank u wel voor deze man. Hij zocht het niet, maar toch was hij het middel om te laten zien aan ons, maar ook aan de mensen van zijn tijd, dat Jezus het licht is en licht geeft. Maar als we leven in dat licht, dan kunnen we ook tegenstand verwachten van mensen die blind zijn, die hun eigen regels volgen, die hun eigen wetten volgen. Help ons ook om in deze week ons te laten leiden voor u. In dingen van levensstijl, dingen die we beter anders kunnen doen of minder kunnen doen. En niet om op elkaar te fieten en te letten, maar geef zelf leiding dat we inderdaad de planeet wat omzien, weer de mensen wat aardiger voor zijn. En dan danken we u dat u met ons meegaat, stap voor stap. Amen. En vergeet niet vanmiddag heel hoofdstuk 9 te lezen, want dan ziet u hoe het helemaal loopt. Hè? En u, gemeente van de Heer Jezus Christus, bijeen in zijn naam, u kan heen gaan, vol vreugde en in vrede, want God geeft u zijn zegen mee. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u. Amen.